U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we elke week iets meer mogen ontdekken van die grote rijkdom van God. Van die schitterende schat van onze kerk, de geloofschat. En ook van de getuigenissen die we zo door de dagen heen meemaken van mensen die geraakt worden door God. En als het gaat om getuigen van God, dan zijn het natuurlijk altijd de heiligen die daarin uitblinken. We weten dat heiligheid uiteindelijk voor ons allemaal is weggelegd. Hè. Op het moment dat we ooit in de hemel komen, zullen we allemaal heiligen zijn. Anders komen we daar niet. Maar voor sommigen van ons is die weg wat langer dan voor anderen. En ook wat hobbeliger, om het zo te noemen. Maar uiteindelijk is dat wel datgene waartoe we geroepen zijn. En we kunnen niet halve heiligen worden. Het is of heilig of onheilig. Of gered of verloren aan het einde. En in dat hele pad van heiligheid zijn er natuurlijk de heilig verklaarden die ons met name laten zien welke wegen we kunnen gaan. Op het moment dat iemand door de kerk wordt heilig verklaard, dan is dat een officiële bevestiging van dat we dat leven van die persoon kunnen navolgen en dat we dat als voorbeeld kunnen nemen. Nou, het is vandaag 5 september en dat betekent dat we vandaag vieren de heilige moeder Teresa van Calcutta. En ja, ik denk dat zij niet echt een hele uitgebreide introductie behoeft, want velen van u, zo niet iedereen, kent haar leven. Ze is een van die heiligen die bijna een soort popsterrenstatus heeft verkregen tijdens haar leven, wat uniek is, want dat zien we tegenwoordig nauwelijks nog. Een heilige die door gelovig en ook ongelovig werd bemind. Met name natuurlijk vanwege haar onuitputtelijke naastenliefde. De meesten zullen haar vooral herinneren als iemand die onophoudelijk klaarstond voor haar naasten. Ze heeft natuurlijk tal van scholen gebouwd, weeshuizen, ziekenhuizen. Ze ging uren aan een stuk de straat op om de arme mensen in India te voeden, letterlijk te voeden met eten, maar ook geestelijk te voeden door voor ze te bidden. Ze heeft heel wat kinderen geboren kunnen laten worden die anders geaborteerd waren geweest. Ze heeft ervoor gezorgd dat mensen die op sterven lagen niet alleen hoefden te sterven, maar dat er een zuster aan hun bed stond. Nou ja, de verdiensten van moeder Teresa zijn te veel om op te noemen. Het is de impact die zij heeft gehad is niet in woorden uit te drukken. En ik wil vandaag met name gaan spreken niet alleen maar over het feit dat moeder Teresa een toonbeeld is van naastenliefde, maar vooral een toonbeeld van Gods liefde. Want ze bleef zelf ook altijd herhalen dat de enige reden dat zij al dit werk kon doen, uren aan een stuk, terwijl het maar een gebrekkig klein vrouwtje was, lichamelijk dan, dat dit alleen maar kon door Gods genade. De kracht werd haar door God gegeven. En u weet misschien wel, de laatste 40 jaar van haar leven voelde ze die aanwezigheid van God niet meer. Ze had niet meer die diepe ervaring van bemind te zijn door God. Dat had ze in het begin van haar leven wel, maar later werd dat steeds minder. En toch zette ze door, puur op wilskracht en puur vanuit het geloof en de wetenschap dat God er toch was, zelfs als hij zich niet liet zien. Dus dat beeld van God is aanwezig als een zon die altijd schijnt, zelfs als er wolken voor die zon hangen. In de laatste 40 jaar van haar leven heeft ze dat dus zeer sterk moeten doormaken, dat gevoel dat de wolken voor de aanwezigheid, voor die lichtende aanwezigheid van God hingen. Ze voelde hem niet, ze proefde hem niet meer, ze ervaarde hem niet meer en toch ging ze door. En dat is natuurlijk de ware wilskracht van een heilige. En ik wil vandaag met name gaan spreken over de biddende vrouw die moeder Teresa was. Nog meer dan de sociaal bewogen vrouw. Zo staat ze vooral bekend natuurlijk. En dat is ook ontzettend belangrijk. Dat bleef moeder Teresa ook steeds herhalen. Wij zelf zijn de handen en de voeten van God. En als wij echt door hem geïnspireerd zijn, gaan we automatisch het goede doen. Maar de bron van het feit dat ze dit kon volhouden was God zelf en haar verbondenheid met God. En daarom bleef ze ook steeds weer hameren op het gebed. En dan met name op het rozenkransgebed. En daar wil ik dadelijk wat over gaan vertellen. Maar we zullen eerst weer gaan bidden zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag een gebed bidden van deze grote heilige. Een gebed wat niet helemaal alleen van haar is. Het is ook al samengesteld door de heilige Franciscus van Assisi. Of in ieder geval, het lijkt er heel erg op. Maar dit is de versie van moeder Teresa. We zullen dat gebed eerst bidden. En daarna wil ik met u gaan spreken over deze grote biddende vrouw. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen, die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden door onze handen hun dagelijks brood, en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap. Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Daar waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien. Waar onrecht heerst, de geest van vergeving. Waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid. Daar waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen. Waar men twijfelt, geloof. Licht in duisternis mag brengen en blijdschap waar droefenis heerst. Heer, laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden. Te begrijpen dan begrepen te worden. Liefde hebben dan bemind te worden. Want wie zichzelf verliest zal vinden. Door te vergeven wordt men vergeven. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, het laatste regeltje van dit mooie gebed zegt veel over het leven van moeder Teresa. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Het was natuurlijk een vrouw die dag in dag uit de versterving opzocht. Ze was een vrouw die zichzelf volledig wegcijferde voor de missie van de zusters van de congregatie die ze zelf had gesticht, de missionarissen van Charity, van Naastenliefde. En ik wil even beginnen met een kleine anekdote die heel duidelijk laat zien hoezeer het gebed in het hart stond van het leven van moeder Teresa. En dat is het volgende verhaal. Ze was met een goede vriend, priester, die jarenlang met haar optrok, was ze op weg naar het Vaticaan, naar de paus, want ze wilde een heilige hebben. Zo zei ze dat letterlijk zelf. En wat bedoelde ze daarmee? Nou, ze had net een nieuw ziekenhuis geopend in India en ze zocht een patroon, een heilige voor die zieken, naar wie de heiligen konden opkijken, om zo getroost te worden in hun ziekte. En ze had Damiaan de Veuster, de inmiddels heilig verklaarde pater Damiaan, voor ogen als degene die in de ziekenhuiszaal zou moeten worden opgehangen, zijn afbeelding. Want de melaatse en dan de lepra-patiënten van onze tijd, van haar tijd, die hadden een voorbeeld nodig van liefde die had laten zien, of dat had laten zien, dat inderdaad ook die zieken, ook die besmettelijk zieken, toch kinderen van God zijn en dat die nog steeds bemind zijn door God. En Damiaan de Veuster had dat natuurlijk als geen ander laten zien. Jarenlang leefde hij tussen de melaatse, tussen de lepra-patiënten in Molokai, een eilandje bij Hawaii. En moeder Teresa had bedacht dat deze persoon heilig verklaard moest worden, want dan konden ze ook met hem en tot hem gaan bidden. Dus wat doet een kleine heilige vrouw dan? Ze gaat naar de paus om deze heiligverklaring aan te vragen. En bij de paus binnenlopen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet ver van tevoren worden voorbereid. De paus moet dat goed vinden. Je komt dan op audiëntie. Maar moeder Teresa dacht daar anders over. En ze ging dus met de bevriende priester op weg naar het Vaticaan. En zonder een afspraak met de paus te hebben, dacht ze toch wel bij hem binnen te kunnen komen. En in de taxi van het vliegveld naar de Bronzen Poort. De Bronzen Poort is de poort waar de gasten binnenkomen als ze op bezoek komen bij de paus. In de taxi bad ze een volledige noveen. Dus dat wil zeggen dat ze 9 keer hetzelfde gebed herhaalde. En ze bad daarna dat noveengebed nog 10e keer uit dankbaarheid dat haar gebed was verhoord. En de priester die het verhaal heeft neergeschreven beschrijft dat ze dit vaker deed. Dus gewoon in 1 keer een hele noveen uitbidden, plus nog 10e dag eraan aan vastknopen uit dankbaarheid voor de verhoring van het gebed. Dus moeder Teresa had zo'n diep vertrouwen dat God haar wel zou verhoren dat ze alvast de dankbaarheid voor de verhoring ook meegaf. En dan hoor je het wonderlijke verhaal dat moeder Teresa uit de taxi stapt samen met deze priester en dat ze zo bij het Vaticaan naar binnen wandelt. En dat de Zwitserse garde, u weet dat, de bewakers die bij de poort staan, een beetje bedremmeld staan te kijken, want ineens loopt er een klein vrouwtje door. En de priester die weet niet zo goed wat hij moet doen en die durft dat ook niet zomaar te doen, dus die blijft bij de ingang wachten. En op een gegeven moment kijkt moeder Teresa om en die zegt, die priester hoort bij mij, die moet ook met mij mee. Dus de priester loopt achter moeder Teresa aan en de bewakers, de Zwitserse garde, staat te kijken en doet verder niks. Ze komt bij de volgende poort, hetzelfde verhaal, daar staan ook weer twee wachters en ook daar loopt ze doodleuk doorheen en ze zegt, ik moet de paus spreken. En op die manier loopt ze zo door alle wachtpoorten van het Vaticaan de werkkamer van de paus binnen. Nou, het was een bekende van de paus, paus Johannes Paulus II. Die ontvangt haar dan ook met een glimlach en die denkt, dit kan alleen deze vrouw zomaar binnenlopen in deze kamer. En moeder Teresa komt dus in de werkkamer van de heilige paus Johannes Paulus II, die met een minzame lach haar opwacht. En ze zegt, heilige vader, ik heb een heilige nodig. Met andere woorden, ze begint meteen over de zaak waar ze over wil spreken. En ze zegt, pater Damiaan de Veuster, die moet heilig verklaard worden. Nou, we weten dat hij inmiddels heilig verklaard is, dus dit bij de hand uitstapje van moeder Teresa heeft zeker wel vrucht gedragen. Maar het laat zien dat ze niet alleen maar heel doortastend was of een hele sterke wilskracht had, maar vooral laat het zien haar diepe vertrouwen in de verhoring van het gebed. En we mogen op een hele diepe manier vertrouwen dat God onze gebeden verhoort, want Jezus zelf belooft dat natuurlijk. En we mogen vertrouwen dat datgene wat we aan God vragen, hè, mits het in overeenstemming is met zijn wil natuurlijk, dat God dat al verhoord heeft, dat gebed. Dat we al mogen doen alsof we datgene ontvangen hebben waar we om gevraagd hebben. En moeder Teresa die wist dit als geen ander en die wist ook dat het gebed niet iets is waar je af en toe wat tijd voor inruimt door de dag heen. Nee, het gebed is de hartslag, de ademhaling zou je kunnen zeggen van de dag. De hele dag door was moeder Teresa aan het bidden. En daarom was moeder Teresa ook zo'n groot fan van de heilige rozenkrans. Want de rozenkrans die kon je overal mee naartoe nemen, het grote wapen in de strijd. En de hele dag door, tussen de bedrijven door, tijdens taxiritjes of wandelingen door de stad Calcutta, de hele dag door was ze de rozenkrans aan het bidden. En ze wist dat die rozenkrans niet alleen voor haar en voor haar zusters, hè, voor de medemissionarissen belangrijk was, maar voor heel de wereld. Ze wist dat ze een leven lang moest wijden om die rozenkrans, dat gebed, die verbondenheid met Maria en met Jezus, om die weer in de families terug te krijgen. Want heilige moeder Teresa was met name een heilige voor de gezinnen, voor de families, voor een liefdevol gezinsleven. We weten natuurlijk allemaal die fameuze toespraak die ze hield bij het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede, waarin ze vooral de rechten van het gezin verdedigde. En dan met name het recht van het ongeboren kind, het nieuwe gezinslid om het zo te noemen. En ze sprak in hele straffe bewoordingen, sprak ze alle wereldleiders toe. Niet met een politiek correct verhaal, nee, ze ging meteen naar het hart van de zaak. En ze zei, abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. Nou, die woorden mag je wel een paar keer in jezelf herhalen. Abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. En ze voegde eraan toe, als een moeder haar eigen kind kan doden, dan is alles mogelijk. Dan is de drempel om elkaar te doden ook heel laag. En ja, ze is daarin natuurlijk een profeet gebleken. Hè? De abortus is natuurlijk nog veel verder doorgegaan, ook na die dappere speech van moeder Teresa. Maar toch, het verzet heeft ook zeker vrucht gedragen, want zelf stichtten ze natuurlijk vele weeshuizen waar kinderen die niet gewenst waren toch konden opgroeien in liefde en werden opgevoed door de zusters. Dus moeder Teresa was een vrouw die er niet omheen draaide, die niet om de hete brei heen draaide. En die wist dat uiteindelijk een biddend gezin ook altijd openheid naar leven zou betekenen. En haar goede vriend, de heilige paus Johannes Paulus II, die bevestigde eigenlijk steeds hetzelfde. Voor zijn dood zei hij nog, ik hoop dat mensen mij herinneren als de paus van het gezin. En beide zeiden vaak, een gezin dat bidt, is een gezin dat bij elkaar blijft. A family that prays together, stays together. In het Engels nog wat mooier, want dan rijmt het ook nog. Dus juist dat gebed weer in het hart van het gezin terugkrijgen en op die manier de cultuur van de dood, zoals paus Johannes Paulus dat zo vaak noemde, om te buigen naar de cultuur van een leven. En we weten, die rozenkrans is natuurlijk de samenvatting van het hele evangelie. De rozenkrans is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om elke dag de kern van de Heilige Schrift, van de Bijbel, van alles waarin wij geloven, opnieuw te overwegen, te herhalen en als het ware te gaan ademen. En het is natuurlijk ook gevormd uit de twee belangrijkste gebeden van onze kerk, het Onze Vader en het Wees Gegroet. Dus de rozenkrans is absoluut geen bijzaak. De rozenkrans is het evangelie, zou je kunnen zeggen. En moeder Teresa die had de prachtige volgende uitspraak. Die zei, we moeten ons hechten aan de rozenkrans, zoals klimop zich hecht aan de boom. En ook dat is een uitspraak waar we over kunnen nadenken, kunnen mediteren, die echt even door ons heen laten werken. Wat zegt ze? We moeten ons hechten aan de rozenkrans zoals klimop aan een boom. Dat betekent dat we onze worteltjes, als het ware, zoals klimop dat ook doet, in die boom schieten. En die boom is dus de rozenkrans. Dus we halen onze voeding, ons leven, uit die rozenkrans. En moeder Teresa wist ook heel goed dat de rozenkrans geen op zichzelf staande devotie is. Het is niet een soort vervanging van de sacramenten. Hè. Soms hoor je dat wel eens. Als er te veel de nadruk komt te liggen op het bidden van de rozenkrans. Ja, maar we hebben toch de mis, we hebben toch de zondagsmis, we hebben toch de biecht, et cetera. Ja, natuurlijk. En moeder Teresa bleef ook steeds weer herhalen. Het bidden van de rozenkrans zal alleen maar het verlangen naar al die goddelijke zaken verdiepen. En we kunnen niet de rozenkrans bidden en ook steeds meer naar Christus gaan verlangen in de Eucharistie. En dat was dan ook voor moeder Teresa uiteindelijk die plaats waar ze haar werkelijke voeding kreeg. Ik noem de rozenkrans, maar de rozenkrans bracht haar uiteindelijk bij de Eucharistie. En die andere hele bekende uitspraak van moeder Teresa, op het moment dat iemand te druk was om te bidden, u hebt dat misschien wel eens gehoord, dan zei ze in plaats van, nou probeer dan even een paar weken wat rustiger aan te doen. Nee, dan zei ze, als je te druk bent om te bidden, verdubbel dan het gebed. Dus in plaats van dan het gebed minder plek te geven, geef het meer plaats in je dag, in je leven. En zelfs deed ze dat. Hè? Standaard, en dat is nog steeds voorgeschreven voor alle missionarissen van haar congregatie, is het verplicht dat ze elke ochtend een heilig uur houden. Dat wil zeggen dat ze de rozenkrans bidden voor het heilig sacrament en daarna nog mediteren in stilte, bidden in stilte. Minstens een uur, vaak nog langer, vaak 2 uur. Dat ze in stilte doorbrengen voor de heilige hostie, de aanwezigheid van Christus in ons midden. En moeder Teresa bleef zelf ook steeds herhalen, het is alleen maar vanwege deze heilige momenten in de ochtend dat we de rest van de dag kunnen dragen. Nou, 2 hele belangrijke zaken die we hier voor ons eigen leven uit mee kunnen nemen. De 2 pilaren die ook Don Bosco noemt in zijn visioen. De Eucharistie en de Heilige Maagd Maria. De Eucharistie, de Heilige Mis, maar ook de aanbidding. Het contempleren van zijn aanwezigheid. Het hem ons laten bestralen, zodat wij door die straalkracht van zijn liefde ook zelf gaan stralen. En de rozenkrans, de devotie tot Maria, die ons steeds dieper in eenheid laat leven met haar Zoon Jezus Christus. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over haar leven te zeggen, maar ik moet gaan afronden, want de tijd zit er weer op. En ik hoop u in de volgende uitzending van Zuiderlicht hier weer te ontmoeten.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.